Amai, hoe voel jij je vandaag?
I feel good. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast. Mijn naam is Sielke en naast me zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korreltje Himalaya zout.
Ja, onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Denk aan menstruatie die weg was en weer terug is. Een slaapprobleem dat helemaal opgelost is. Zwanger worden op een natuurlijke manier en veel meer energie.
Ik heb een gewicht gekregen dat veel beter bij me past. Ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. En vandaag hoor je in deze podcast natuurlijk alles over Ayurveda, maar ook alles over onze gast van vandaag, Lily Joan Roberts, all the way from Belgium. Ze noemt zichzelf Ayurvedic gut en voedingscoach en is vegan chef en jouw hele leven draait eigenlijk om Ayurveda. Welkom, superleuk dat je hier bent. Hele lange reistijd achter de rug.
Wat goed mee.
Wat mee.
Alles voor jullie.
Ja, je hoort het al, all the way from Belgium. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt toch wel een beetje een reis erop zitten. Maar hoe zag jouw ochtendroutine er vanochtend uit?
Ja, is wel wat kort. Korter dan ik normaal. Normaal heb ik echt wel 2 uur nodig om mijn dag te beginnen.
Wow.
Ja, dat is echt heilig voor mij. Dat is ook eerste zone van frictie geweest met mijn relatie. Van oké, hoe combineren we jouw ochtendroutine met die van mij?
Want die duurde 5 minuten.
Ja, geen onbestaan. Okay, yeah. Nee, dat is echt heilig voor mij. Maar als ik moest vrij vroeg opstaan. Maar dan ik doe alle essentiële puzzelstukjes, maar gewoon verkort. Hè? Dus nog altijd iets warm drinken. In plaats van alle kruiden, die zetten gewoon even een beetje appelsiederazijn en zo. Kurkuma zo snel in mijn warm water in plaats van het complexer brouwsel.
Oké, ik wil graag de verkorte en de lange versie.
Alright, dus de lange versie is... Ik moet echt mijn ogen sluiten en er echt inzakken. dus ik sta op. Even knuffelen, idealiter. Normaal gezien heb ik geen alarm nodig, omdat ik ondertussen zo echt wel... Ik kan een alarm zetten, maar ik ga altijd voor mijn alarm wakker worden. Dat zit dan echt zo in mijn circadiaans ritme is helemaal zo gesteld.
Hoe laat is dat?
Mijn ideaal ritme is rond 6 uur. Maar ik heb wel gemerkt met een relatie te hebben, dat ik daar een klein beetje zo compromissen in moet stellen. Maar hoe laat we gaan slapen, hoe laat ik opstaan. Zo. Want mijn vriend kan niet uitslapen. Al eens dat ik ben wakker geworden, vindt hij dat bijna onmogelijk om terug in slaap te vallen. Dus daar zijn we nog aan het oefenen. Het wordt beter. Mm-hmm. Maar ik voelde mij super schuldig vroeger om te vroeg op te moeten staan voor hem. Dus ik sta op. En dan mijn tipjes heel voorzichtig naar buiten gaan zonder lawaai te maken. En dan zet ik de waterkoker op. Dan ga ik naar de badkamer, tong schrapen, naar het wc idealiter. Kan ik direct de grote boodschap ook doen. En dan ga ik direct op mijn yogamat. En dan afhankelijk van hoeveel tijd dat ik heb, ik zou daar uren op kunnen liggen en de tijd vergeten. Maar dan ga ik sowieso minstens stretchen en wat ademen. Een paar minuutjes mediteren. En dan ga ik ofwel naar de fitness. Ofwel doe ik thuis nog een beetje meer iets zo pilatesachtig of verder iets intensievere yoga, afhankelijk van mijn cyclus. En dan maak ik mijn ontbijtje en dan is het ofwel met mijn vriend ofwel alleen rustig ontbijten. En als ik voel dat ik niet genoeg tijd heb, neem ik mijn ontbijt mee, omdat ik dat nooit gehaast wil opeten. Voilà. En zo begin ik aan mijn dag. Idealiter ook altijd. Allee, ik moet eerst buitenlucht hebben ingeademd voordat ik kan werken. Dus als ik thuis werk, ga ik sowieso even naar buiten. Ofwel zo rustig mogelijk. Nu, tegenwoordig stap ik naar mijn bureau om die rust extra te ervaren en die gronding te ervaren.
In plaats van?
Met de fiets te gaan. Dat dan zo efficiëntie en ergens zo snel mogelijk raken.
Ja. Ah ja, zo ja dus stappen, dat is ook dan... al een manier om gewoon te kijken. Ah oh, ja, wacht. Ik ga wandelen kaffa. In plaats van fietsen vandaag.
Ja, klopt. Want mijn hoofd begint heel snel te tollen 's ochtends. Dus ik heb echt wel mijn ochtendroutine nodig. Omdat ik ben zelfstandige, dus ja, iedere dag ziet er anders uit. Dus mijn structuur is eigenlijk mijn ochtendroutine. Mm-hmm. En dan kan de dag gewoon ontplooien hoe dat gaat, maar dan is dat mijn stabiliteit, mijn houvast. En dat helpt heel hard voor mijn mentale chaos.
En zo'n dag als vandaag, je weet, je gaat onderweg zijn, je zit lang in de bus. Hoe bereid je dan zo'n dag voor?
We moeten de korte ochtendroutine...
Oh, de korte ochtendroutine,
Dat gaat we overlappen.
Ja, precies. Hoe zag dat vanochtend dan eruit?
Als ik weet dat het een korte ochtend gaat worden, ga ik s'avonds een beetje voorbereiden. Dus dan heb ik mijn ontbijtje al gemaakt. Ik zet mijn kruiden, mijn thee al klaar met mijn thermos dat ik kan meepakken. Dus alle elementjes zijn dan mee. Ik heb ook altijd zo gezonde snackjes die ik één keer per zoveel weken maak. En dan kan ik dat uit de diepvries halen. En dan neem ik dat ook mee voor zo na het ontbijt, als ik nog een hongertje heb, dat ik on the go eten heb, dat echt voor mijn darmen en mijn lijf werkt. Dus dat ligt dan allemaal zo klaar. Mijn zakje ingepakt, zodat ik eigenlijk de tijd die ik heb puur in genot kan gaan, in plaats van nog van alles te moeten regelen. Dus vanochtend was gewoon aan zo 1 minuut stretchen. Dat is eigenlijk gewoon zo een paar houdingen, gewoon even zo de initiële spanning op mijn lijf krijgen. Een beetje schudden. vanochtend heb ik heel even Palo Santo ook gedaan. Sowieso iets warm gedronken en dan de rest meegepakt en voilà.
En wat is het dan qua ontbijt, qua thee en qua snackje wat je eet? Ik ben gewoon heel benieuwd.
Dat hangt af van het seizoen. Nu is het nog altijd vrij warm voor herfst, dus ik durf nog altijd wel iets koud te eten. Maar ja, ik havermout in als een... ik experimenteer waanzinnig graag met kruiden, dus duizenden versies van havermout. Niet dat ik ooit dezelfde havermout eet. Eén keer. Dat is echt... Ik eet nooit hetzelfde, omdat ik gewoon altijd aan het experimenteren ben. Maar havermout als het wat kouder wordt. En in de zomer zal het eerder zo smoothie-gewijs zijn, maar dan altijd wel echt... Ik heb echt wel zo een voedzame... echt zo'n voedende ontbijt nodig. Anders krijg ik echt direct honger. Dus dat met genoeg vetten en proteïnen en zo... ik ging het heel erg van zo verschillende kleuren en texturen. Dat is ook iets dat ik heel erg in mijn coaching altijd op de voorgrond leg. Is dat je moet het zien dat het gevarieerd is. Dus al die verschillende kleurtjes en smaken door elkaar. Dus ik werk heel graag met toppings. Dus of dat nu een smoothie-basis is of een havermoutbasis, dan ga ik altijd... Ik heb een hele schuif vol, allemaal verschillende toppings. En dan speel
maar
ik heel erg
mee. Ik heb echt een beetje zo'n idee hoe jouw keuken eruit ziet.
Overal potjes.
Oh. Ja, dat is echt een nachtmerrie voor mijn vriend.
Smoothie krijgen natuurlijk heel veel mensen nu wel een soort error van smoothie. Ja. Dat kunnen we toch helemaal niet eten of drinken?
Ja, klopt.
Maar hoe maak jij jouw smoothie Ayurveda-proof dan?
Dus ik ga het sowieso op kamertemperatuur nemen. Dus als ik diepvriesvruchten of zo zal gebruiken, ga ik het ook sowieso pas opdrinken als het een beetje ontdooid is, zeg maar. En ik ga ook altijd mijn smoothie met een lepel eten. Je eet wat je drinkt. In plaats van dat mijn lichaam echt registreert dat het voeding is dat er komt, dat die enzymen allemaal op gang getrokken worden. Want als je een smoothie gewoon in een keer achterover klikt.
Dat vind ik een goede tip. Dat is echt een goede tip, inderdaad. Dus je smoothie gewoon eten.
Ja, eat what you drink, drink what you eat.
Je darmen denken dan inderdaad, komt voeding.
Ja, inderdaad. Dus dat is gewoon, dat geeft je lichaam tijd om dat te registreren en al die sappen en juist enzymen op gang te trekken. Want als je het gewoon drinkt en denkt, vloeistof, en dan gaat het helemaal niks moeten doen. En dan kun je heel snel last hebben van bloating. Of vitamine niet goed opnemen. Dus mijn smoothie ga ik altijd kamertemperatuur en mijn lepel. Ik ga ook meestal met toppings werken, zodat ik eraan herinnerd word om te kauwen. Zo wat crunch erbovenop, zodat ik extra bewust trager eet ook. Ja. Want anders kun je een smoothie op 2 minuten opdrinken of opeten. En dat is ook niet ideaal voor je vertering. Dus ik doe dat bewust om vertraging op te zoeken.
En de combinatie tussen fruit en andere dingen dan? Hoe zit dat?
Banaan werkt altijd heel goed. En dan gebakken fruit normaal. Dat maakt het altijd gemakkelijker om te verteren.
In je smoothie, als ik... gebakken fruit?
Nee, niet mijn smoothie. Dus in mijn smoothie vooral sowieso 50%, 50%, de helft zal sowieso iets van groente zijn. Courgette, gestoomde bloemkool, zo'n dingen. Bladgroen sowieso erbij. En dan meestal gaat er wel iets van banaan bij zitten. En dan kefir soms of zo. Kokosroom, notenboter. En dan allemaal verschillende zaadjes en kruiden. Vruchten, ik ga meestal bosvruchten wel gebruiken. Dat combineert wel goed, dat werkt goed voor mijn lijf. Dat is echt experimenteren ook wel. Een appeltje of een peertje of zo. Maar sowieso voor de helft groenten. En dat werkt dan echt wel voor mijn lijf. Ja. Ja,
dus echt aan het kijken van wat werkt voor jou. Hè? Dat kan voor iemand anders ook niet goed werken.
Maar dat werkt af van de algemene Ayurveda-regels.
Ja.
Dat fruit niet gecombineerd wordt met andere dingen.
Klopt.
Waardoor heel veel mensen een error krijgen.
Ja, klopt. Ik pas Ayurveda ook toe op een manier van leer je lijf kennen.
Ja.
Tune in met je lichaam, wat je nodig hebt. Word bewust van de seizoenen, van je cycli. Is je cycli... je maandstanden? Of is er een wekelijks cyclus dat je ervaart? Of een dagelijks cyclus en intunen en durven ruimte maken voor die variabelen die van toepassing zijn op je individueel leven? En dat is, het is zo dat ik Ayurveda toepas. Ik blijf niet streng bij de klassieke regels. Maar wel bij de principes van ja, heel veel zuur fruit en heel veel vruchten, koude vruchten op een warm havermout bijvoorbeeld, dat zou ik nooit doen. Als ik warme havermout eet, ga ik ook fruit opbakken of zo. Smoothie ga ik ook op kamertemperatuur nemen, ja. Zo'n dingen. Ook puur vruchten zou ik niet doen, omdat dat voor mij bijvoorbeeld puur vruchten, ook al is dat idealiter apart te eten. Als ik alleen maar fruit eet, ga ik ook heel veel last hebben van zuur en mijn bloedsuikerspiegel gaat aan het balans en zo. Dus ik maak gewoon ruimte om mezelf erin te leren kennen. En doorheen de golven van het leven mijn voeding daarop af te stemmen. En dat probeer ik ook aan anderen te leren. Om niet gewoon mee te gaan met wat de maatschappij ons leert. Van dat is een gezond ontbijt. Of je hoort op dat uur te eten. Maar echt ruimte te maken voor je eigen ritme. En zelfs op basis van je emoties per dag. Wat voor ontbijt daarbij past. Mm-hmm. Of niet bijpast. Dus zelfs ja, Ayurvedisch kader nog meer flexibiliteit daarin te zoeken.
Kun je ons meenemen naar hoe jij je voelde op het moment dat Ayurveda in jouw leven kwam?
Goeie vraag. Dus gezonde voeding, tussen aanhalingstekens, hè, is altijd al een heel belangrijk deel van mijn leven geweest. Ik heb ook het geluk gehad dat ik opgevoed ben in een familie die waanzinnig enthousiast is over koken en lokaal eten en seizoensgebonden te eten en wildpluk en open vuur koken. En dat is sowieso iets dat eten is altijd het verbindend element ook geweest in onze familie. Ik ben ook van Engeland en heel mijn familie woont daar nog. En wij zijn ook de kleinkinderen, dus mijn generatie. We zijn allemaal eigenlijk praktisch opgevoed samen helft van tijd van het jaar in Zuid-Frankrijk, in het huis van mijn grootouders. Heel mijn familie is zelfstandig en dan kwamen wij altijd samen, maanden per jaar. En dat is altijd, ja, het eten aan tafel daar draait de dag om. Hè? Dus ontbijt is 3 uur aan tafel, middageten is 3 uur aan tafel, avondeten is 3 uur aan tafel.
Ik heb zo'n heel beeld nu voor, een lange tafel.
Het is ook echt zo, het is heel Italiaans. Ja. Zo, ellebogen naar binnen, iedereen rond de tafel en gewoon blijven zitten en nog iets drinken. En, mm-hmm. Dus voeding is sowieso altijd een heel grote liefde geweest voor voeding en koken. En de betekenis van voeding in het leven. Maar rond mijn 17 ben ik heel veel last beginnen krijgen van mijn darmen. Ik woonde toen tijdelijk in Parijs als model. En de modelindustrie en voeding, daar zit heel veel frictie natuurlijk. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd gezond wou eten en mezelf wou voeden. Maar ik was wel omsingeld door mensen die daar een heel ongezonde relatie mee hadden. Dus dat was altijd zo een beetje zoeken. En ik begon heel veel pijn te krijgen van mijn darmen. En dan besefte ik dat ik eigenlijk een beetje bijna rebelleerde ten opzichte van de modellendiëten. Met croissants te eten en baguette en kaas. En ik wou gewoon al het Franse eten. Maar dat was ja, pure gluten en lactose. Toen bestond dat amper, het concept van glutenvrij of lactosevrij. En dan was er iemand die zei, misschien moet je wat minder melk drinken. En dan ben ik zo naar Chinatown gegaan om sojamelk te zoeken. Omdat dat toen echt nog niet in de supermarkten bestond. Hielp wat. En dan begin ik eigenlijk binnen zoeken naar, mijn voeding heeft impact op hoe dat mijn maag reageert. En dan ben ik echt heel gefascineerd geraakt in zo, wat kan ik dan maken dat werkt voor mijn lijf, maar waardoor ik niet mezelf moet ontzeggen van brownie of zo. Dan ben ik in de keuken heel beginnen experimenteren van, hoe kan ik brownie maken waar geen gluten en lactose in zit, maar dat wel nog altijd brownie is. Hè? Heel gefascineerd door geraakt. Hielp heel hard. Ben ik nog meer met voeding. Dat was een nog groter deel van mijn leven. Maar er ontbrak wel iets voor mij. Dus dat hielp allemaal wel. En ik leefde wel gezond. Ik zeg het tussen aanhalingstekens. Maar er ontbrak echt iets. En dat was het energetische stuk. Zo echt dat in verbinding gaan met je lijf. En voelen dat je deel uitmaakt van een groter geheel. En die link met de natuur. Echt het diepgaande dat Ayurveda dus heeft. Hè. Dat je lijf verbinden met je voeding, verbinden met ja, de macro, hè? Macrocosmos. Dat is bij mij op gang getrokken toen ik naar India ben gereisd met een vriend van mij, naar een Panchakarma-center gegaan, omdat ik zoveel last had. Ik zat op het spectrum van auto-immuniteit, hormonaal, helemaal uit balans. Ik had heel veel mentale stress. Mijn huid, ik had heel het uitslag, waanzinnig veel bloting.
En dan heb je, ben je een model.
Ja.
Dat lijkt me ook heel ingewikkeld.
Ja, toch wel. Ja, op den duur. Ja, dat moet je echt wel inzoeken, inderdaad.
Mm-hmm.
En Panchakarma Center heeft mij volledig zo surrender. Hè, volledig.
Maar Panchakarma en eigenlijk nog niet weten wat Ayurveda is, dat vind ik ook best wel een grote stap,
nee,
toch?
Dat is zo, dat is zo. Ik was wel heel geïnteresseerd in de Indische keuken. Ja, ik kom van een Britse familie, dat is nu niet meest positief. Mijn overgrootvader was tweede generatie in India geboren. Dus we hebben altijd heel veel curry's gemaakt en heel veel zo Indische kruiden gebruikt. Er zat al een heel harde fascinatie. En ik vond het al heel lekker. Ik had al ook zoiets met boeddhisme, hindoeïsme. Ik vond het allemaal fascinerend. Dat cultureel, dat trok me al aan. Ik deed al yoga, maar meer zo per les. Hè? Niet echt zo deel van mijn dagelijks leven. Dus er was al zo wel zo vruchtbare grond voor. Maar toen ik in India ging, dat was gewoon echt... dat voelde zo juist. Dat was gewoon een taal dat ik precies al sprak. Zo. Dus ik heb mij gewoon, dat was eigenlijk de vader van een vriend van mij, die is Indisch, en die zei van, volgens mij is dit wat je nodig hebt, hè, voor de problemen dat die bij mij hoorde. En ik heb die gewoon, ben volledig in vertrouwen gegaan en gewoon gezegd, oké, is goed, ik doe het.
Dat was de Panchakarma.
Dus naar India gegaan, daar dan 3 weken gezeten en gewoon gedaan wat ze zeiden. Ik vond dat zo fascinerend allemaal, dat die mij konden analyseren, hè, mijn pols en alle vragen stellen. En dat er dan zo'n vrouwtje een laddertje op klom. En dan tussen allemaal van die potjes begon ze. Oh, en dan kreeg ik allemaal zo van die kruiden en pastilletjes en dingen die ik moest nemen. En een speciaal dieet. En ja, in een Panchakarma Center, je leeft daar echt. Hè. Je gaat er ook niet buiten. Dus dat is gewoon echt volledig erin zakken. En dat was waanzin. En vanaf dag 2 ging ik zo in de keuken kijken. Zo, oh, wat zijn jullie aan het doen? En vanaf dag drie was ik elke dag gewoon in de keuken. Ze zeiden dat ik niet mocht werken. Ik moest puur rust zoeken, maar ik kon dat niet laten. Ik was zo gefascineerd door die vrouwen die in de keuken stonden en voor iedereen anders aan het koken waren. En vanaf dan ben ik gewoon hooked. De Ayurvedisch koken, dat is gewoon in mijn bloed gegaan. En ja, sindsdien gewoon mijn levensstijl geworden. Ja.
Ja. Mooi. Voor mensen die niet weten wat Panchakarma is, kan je dat misschien nog even kort uitleggen, wat je daar nog meer deed?
Ja, dus dat is een beetje, ja, dat is een soort hospitaal, een soort ziekenhuis zou je kunnen zeggen, maar niet zoals dat wij het kennen. Dus je krijgt een kamertje en dat is echt een soort schedule dat ze opbouwen, een dagschema met massages, heel veel verschillende type massages. Voeding natuurlijk, kruiden die je neemt, verschillende soorten behandelingen en rustmomenten. Met diezelfde bedoeling dat je daar eigenlijk niet buiten gaat, zodat je volledig kunt loskoppelen van de buitenwereld en volledig kunt intunen en zakken. Bij sommigen is dat... Ja, iedereen krijgt een ander soort treatment op basis van hun disbalansen.
En hoe lang zat je daar?
3 weken.
Ja. Wauw.
Ja. En je bent dus daar iedere dag de keuken in geweest.
Ja.
Welke dingen heb jij vanuit die keuken meegenomen naar je eigen keuken? Want jij bent iedere dag met voeding bezig. Jij je maakt ook nieuwe foodproducten. Je bent chef, vegan chef. Dus eten is gewoon jouw leven.
Mm.
Wat heb je meegenomen?
Dat was gewoon zo intuïtief. Voordat die vrouwen, die zitten dan zo neergehurkt. Hè, heel dicht bij de grond. En die hebben dan allemaal van die open potten kruiden. En die gooien daarmee verschillende... De volgorde van de kruiden, dat bepaalt de smaak. Verschillende combinaties die dan goed waren voor bepaalde groepen van de... de patiënten, zeg maar, die daar zaten. Dat was gewoon zo... dat was koken, maar die waren ook... Dat was zo witchcraft, zo. Mm. Echt, en die geuren die vrijkomen. En al die potten en pannen, dat was niet zo'n steriele keuken. Dat was gewoon echt puur emotie, precies. Dat was echt... Die waren echt aan het toveren. En die smaken die dan gemaakt... Dat was gewoon totaal andere manier dan zo 2 gram... paprika en een, zo heel stijf koken, zodat je een recept stap voor stap zou volgen. Daar was dat gewoon, dat erbij. En dat samenwerken en die vrouwen die echt zo, die waren echt, zo de mama's. Zo die heel dat centrum met droegen en iedereen was die zo dankbaar. En ik vond dat fascinerend dat dan één patiënt dan was, dat stukje is niet voor u. Zo, oké, hier schep. Dat schepje niet voor die persoon. En ik vond dat gewoon zo schoon hoe dat die dan... Die waren niet alleen zoals onze ouders ons verzorgen met eten, om ons gezond te maken en te voeden. Maar dat medicinale, echt genezende dat er echt onder zat, vond ik echt gewoon zo prachtig.
Dus wat veranderde voor jou toen je thuis kwam uit India? Die keukenkastjes, die gingen denk ik redelijk op de schop. Je ging allemaal kruiden kopen. Hoe kun je ons een beetje meenemen?
Ja, zo echt dat concept van food is medicine, zo dat. heel hard beginnen verdiepen in adaptogenen ook. En zo het energetische van bepaalde kruiden, van de dosha's, hoe dat dan impact heeft op basis van hoe dat je je per dag voelt. En niet alleen maar je lichaamstype, maar hoe dat je dosha's per dag in balans zijn of niet in balans zijn. Dus dan ben ik gewoon de kruidencombinaties anders beginnen bekijken. En dat begin open trekken dat dat niet alleen Indische recepten is dan, hè, maar dat dat, dus niet dat je ineens alleen maar curry's eet, maar dat je dat eigenlijk kunt toepassen op alle keukens. Dus dan zijn al mijn recepten die ik maakte en al mijn kookboeken, ben ik dan met zo'n Ayurvedisch brilletje beginnen bekijken. En ja, ik merkte dat zelf ook heel hard tijdens het koken voor anderen, voor geliefden, dat ik dat niet kon laten om te zeggen van, ah ja, papa, misschien is dat beter, misschien toch niet zoveel look voor u. En dan zo, om dat gewoon zo te willen delen, dat kwam ook vanzelf. Dan veel meer diepgang in het eten, in plaats van gewoon, alles lekker of dat is gezond. Hè. Bij ons is het, in de westerse maatschappij, is voeding iets dat heel rationeel is, heel afgebakend. Hè. Je kunt bijna in een Excel-sheet zeggen van, ah ja, die nutriënten, zoveel proteïne, zoveel koolhydraten, dat is zo heel wiskundig. Heel rationeel. En ineens werd voeding iets heel intuïtief. Iets dat te maken heeft met uw innerlijke leefwereld in plaats van wat voor effect voeding heeft op hoe dat je eruit ziet. Externe maar validatie.
Dat intuïtief koken, ik denk dat voor heel veel mensen dat super ingewikkeld is. Want je wil gewoon een lijstje. Ik wil gewoon weten, voor mij geldt dat niet per se, maar ik kan me voorstellen dat mensen willen weten hoeveel gram moet erin. Welke kruiden? Hoeveel eetlepeltjes? Hoeveel theelepeltjes?
Gisteren nog op ons retreat werden echt dit soort vragen letterlijk gesteld. Van, ja. Wat eet ik dan? En hoe zit dat dan met groenten? Welke mag ik wel? Welke mag ik niet?
Ja, hoe begin je met intuïtief koken? Ja. Want als iemand nu luistert en denkt, ja, met kruiden op gevoel en flats. Die krijgen dan ook weer die error, denk ik.
Krijg jij een error?
Nee, ik doe altijd maar wat. Dus wat dat betreft, toch?
Ja. Maar doe maar wat is eigenlijk een vrij goede regel. Hè?
Wat zou jij als tip meegeven als mensen iets meer intuïtief willen gaan koken?
Proeven.
Oké.
Echt proeven. Mensen hebben echt schrik om te proeven van het eten en op hun gevoel af te gaan. Maar er zijn heel veel mensen die ik verschiet ervan, die een heel recept gaan maken en pas op het einde gaan proeven. Ja. Ruiken, zintuigen gebruiken. En durven, exploreren. Ik zeg altijd ook, approach it with curiosity. Hè, met nieuwsgierigheid, zodat kindse nieuwsgierigheid naar, wat als ik dat en dat combineer? En geen angst te hebben van iets fout te doen. Je kunt het niet fout doen. En dat is wel iets wat ik met Ayurveda wel probeer mee te geven. Van, het is niet de bedoeling dat je met Ayurveda begint om nog meer regels op te leggen met jezelf. Om nog meer redenen te geven dat je het niet goed genoeg doet. Want het hoort het juist open te trekken. Hè? En juist een bevrijding te zijn van de vaste restricties van zo moet het en niet anders. Het is juist de bedoeling om die vrijheid te voelen. Dus hetzelfde met koken. Hè? Dus als je een appeltje bakt, oké, ik doe er kaneel op, want dat is wat ik ken. Maar wat als ik daar ook iets anders op doe? Ah, kardemom. Ah, wow, amai, er komt ineens iets vrij. Proeven, ruiken. En wat ik altijd doe, is als ik aan het koken ben, als ik nog aan het beslissen ben wat ik ga combineren, ik ben aan het proeven, heel de tijd. En dat gaat niet over grote happen, hè, want anders heb je te veel gegeten tegen dat je het op tafel zet. Maar dan ruik ik wat dat ik bijna in de pan ga doen, in mijn pan. Dus ik ga mijn smaakzintuig combineren met mijn geurzintuig, om te voorspellen of het eigenlijk samenwerkt of niet. Maar dat is exact waar mijn coaching om draait. Dus intuïtief koken is letterlijk mijn traject waar ik in ondersteun. Heb ik ook echt, omdat dat niet vanzelfsprekend is. Dat is ook van alle stappen dat je doorgaat om daar geleidelijk aan in te komen. Dus Conscious Cooking Journey is de naam van mijn traject. En dat is ook letterlijk dat. Dat is zo om terug te durven voelen. Het gaat zelden over, als we kijken naar zo de medische industrie. Hè, zo, ze hebben een witte labcoat aan en dus hen vertrouwen we. Hen geven alle macht om de antwoorden te geven, waardoor we minder en minder vertrouwen op wat we zelf voelen. En dat is exact hetzelfde in de keuken. Gewoon omdat wij leren vaste recepten te volgen of uit eten te gaan wanneer het eten al klaar is, hè, hebben we al steeds meer het gevoel dat we het zelf niet kunnen. Hè. Dat voelt steeds moeilijker. Dat wordt ook generatie op generatie minder doorgegeven. Dus velen moeten van iets verder beginnen. Maar het gaat om het klein houden en niet direct te veel tegelijkertijd te proberen. Maar één kruid erbij, daar een beetje vertrouwen mee op te bouwen en geleidelijk aan. Maar nieuwsgierigheid is echt key.
Ja. Dus dat is echt het intuïtieve eten. En je bent ook gespecialiseerd in gut health, dus de hele darmflora.
Ja.
Ja, wat zou je, wat kan je daar een aantal tips voor geven? Hoe blijft die gezond?
Eerst is sowieso de combinatie met Ayurveda is dat het niet alleen gaat om wat dat je eet, maar hoe dat je eet. Mindful eating is iets dat ook door Ayurveda enorm op mijn pad is gekomen. Dus het gaat niet alleen om zwart op wit een gezond ingrediënt? Het is hoe voelt je wat je aan het eten bent? Wat voor energie heerst er aan tafel of in je lijf voordat je eerste hap neemt? Dus omtrent gut health, de mind-body connection, mentaal bezig zijn ook met hoe dat je voelt. En niet alleen hoeveel calorieën wil ik eten of is dat een gezond slaatje of een burger. Als je met pure stress en on the go heel de tijd en met heel veel emotie je slaatje opfrit, dan gaat dat even slecht zijn voor je darmen als een burger. Als je niet echt de tijd neemt en rust vindt, dat je lijf het kan afbreken en kan opnemen. En
sterker nog, ik heb geleerd, je kan beter heel mindful die hamburger eten dan heel gestrest die gezonde maaltijd.
Voilà, het is er dan. Ja.
Ja, maar voor veel mensen is het heel moeilijk natuurlijk. Ik vind het ook af en toe echt heel lastig om mindful te eten.
Mm-hmm.
Zeker als je druk bent en kinderen. En
ik denk je hebt gasten. Ja. Mensen komen met je eten.
Collega's horen we ook vaak, hè, dat mensen dat lastig vinden.
Ja,
heb je een tip daarvoor?
Het weer niet te perfect te proberen doen. Dus het is niet een zwart-wit verhaal van ofwel zit je aan het mindful eten ofwel niet. Mm-hmm. Er zijn zoveel gradaties en zoveel manieren om mindful te eten. Dus om gewoon, ja, voor mij bijvoorbeeld, ik ga niet echt een gebedje doen voordat ik eet. Soms zeg ik het luidop, afhankelijk van mijn company. Hè. Ofwel gewoon intern, dat ik gewoon heel even zeg van, ah, merci. Dank u natuur, dank u persoon die dat voor mij heeft bereid. Alle mensen die betrokken waren om die groenten te doen groeien of te telen. En dankbaarheid aan de plantjes om al je energie aan mij te geven. Dus even een momentje dankbaarheid. En dat duurt helemaal niet lang. Je kunt dat echt op 3 seconden gewoon even, oké, gratitude, en dan eten. 3 keer rustig in en uit te ademen voordat je eet. Ook gewoon leren dat eten een vorm is van zelfliefde. Hè? Dat je kiest om jezelf te voeden of een geliefde te voeden. En als die energie er zit, dat kost geen tijd. Dat is gewoon die bewustwording. Dan komt uw eten ook anders binnen. Je hoeft niet in stilte 100 keer te kauwen voor elke hap. Hè. Dus ik denk gewoon het kleiner zien en niet perfect proberen doen. Daar wel een belangrijke in.
Je hebt ook een aantal tips die jij ook deelde via je social kanalen. En knoflook stond er ook tussen.
Ja, ik was aan twijfel om hierbij te zitten of niet. Omdat dat echt, ja, dat is natuurlijk niet voor... In Ayurveda is knoflook wel één dat je dan snel voor velen vervangt als pita te hoog is. Hè? En dat is in onze maatschappij wel vaak van toepassing. Maar knoflook is wel echt waanzinnig goed voor je darmen. Dus ik heb een hele tijd geen knoflook gegeten, omdat dat echt duidelijk niet werkte voor mijn lijf, voor mijn energie. Maar nu dat ik zoveel andere practices heb, en een levensstijl opgebouwd waarin ik heel goed voel hoe dat die golven van het leven, hoe ik daar moet inspelen, kan ik er wel wat look bij doen zonder dat mij helemaal uit balans neemt. Omdat er zoveel andere puzzelstukjes zijn die mij helpen mijn pita te verlagen, mijn vata gegrond te houden.
Want daar is knoflook goed voor?
Ja, dat is gewoon enorm probiotisch. Dus dat gaat dat gaat uw darmflora voeden. Dat is heel antibacterieel. Hè. Dat gaat heel hard vechten tegen microben en virussen en zo. En heel veel van ons hebben een teveel aan bepaalde bacteriën, slechte bacteriën in onze darmen. En dat kan leiden naar van alles, ook mentaal. Heel veel ziektes en disbalansen. Dus dat beschermt ons gewoon heel hard. Het is heel goed voor je immuunsysteem. Maar het is weer zoeken wat werkt voor uw lijf. Hè. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd heel interessant om te beginnen met je hebt last van bloating. Heb je al eens geprobeerd knoflook en ajuin weg te laten? Want dat is iets dat wij in onze recepten in alles steken, zo net niet in onze cornflakes. En dat is echt een shock voor veel mensen, van hoe moet ik koken zonder look of ajuin? En daar begin ik dus altijd wel mee. Want voor velen maakt dat wel een groot verschil, dat je het niet vanzelfsprekend vindt om in ieder gerecht look en knoflook te doen. Maar dan wel af en toe bewust dat wel te doen. Of in bepaalde gerechtjes, dat je af en toe je lijf er eens een boost van geeft, dat vind ik iets heel interessants. Ja. Maar weer elke keer voelen, wat doet het met mij?
Mm-hmm. Je had ook nog chia en lijnzaad.
Ja.
tussen staan. Waar zijn die goed voor? Waarom zou je dat gebruiken?
Verschillende redenen. Ja, die zijn populair. Iedereen kent ze ondertussen wel, omdat het als een superfood wordt beschouwd. Maar één, dat wordt gelatineus. Dus dat is heel goed voor je stoelgang. Hè. Dat gaat zich binden en gaat bepaalde slijmen verdikken en creëren, waardoor dat je gemakkelijk naar het wc kunt gaan. En ook je darmwand een beetje beschermen met die gelatineuze textuur dat er gecreëerd wordt. Boomvol proteïne, dat is sowieso fantastisch. Dan hebben we omega-3. Dat is heel goed voor je immuunsysteem. Dat gaat u weer ook heel erg beschermen, ook in je darmen. En een waanzinnig goede voedingsstof voor je hersenen. En als je hersenen gezond zijn, dan gaan je darmen ook gezonder zijn door de mind-body connection. Dus een beetje een wisselwerking. Ik vind het interessant om soms mee te geven, waarom is chia en lijnzaad bijvoorbeeld goed? Maar ik probeer ook wel ervoor te zorgen dat mensen niet te rationeel weer naar hun eten gaan kijken. Dat je niet naar je eten kijkt, naar je bord als een soort pie chart. Van zoveel procent proteïne en ik heb mijn omega's. Want dan wordt dat weer zo'n overgerationaliseerd proces. En dan creëert weer een afstand tussen ons en onze voeding. Dus ik vind het interessant om mee te geven. Om het medisch stuk, het rationeel stuk, echt zo te begrijpen van waarom is dat goed? Dat er een intrinsieke motivatie ontstaat van ik begrijp echt waarom dat werkt voor mijn lijf. Maar dat dan ook wel los te laten en dan gewoon te genieten van hoeveel plantsoorten kan ik eten op een week? Dat is bijvoorbeeld een tip voor gut health, is proberen 30 verschillende plantsoorten op een week te eten. En dan geef ik mijn klanten zo een bingo-kaart mee en dan kunnen dat spelen met je familieleden.
30?
30,
dus ja. Ik denk dat veel. Dit ook weer error is.
Ja, ik zal wat verder uitleggen.
Ik weet niet eens wat ik kan opnoemen, serieus.
Dus het klinkt veel, maar eigenlijk komt je er wel vrij gemakkelijk. Als je ook vanaf een theelepel van een bepaalde kruid, mocht je het ook meetellen. Maar dat is een hele interessante. Groenten, vruchten, granen, peulvruchten, noten, planten. Dus dat is een van de golden rules for gut health. Dat is ook klinisch ook bewezen. Als je rond de 30 zit, vanaf een dertigtal verschillende plantsoorten op een week, heb je die waanzinnige variatie dat je lijf op zoveel verschillende manieren gaat voeden. Dus in plaats van dat je weer denkt van heb ik mijn proteïne vandaag gegeten? Als je gewoon al 30 verschillende plantsoorten op een week hebt gegeten en daarvan kunt genieten en er eigenlijk maar een spel van maakt en anderen kunt uitdagen van om ter eerst aan de 30 te geraken of degene die niet aan 30 geraakt moet afwas doen of zo. Hè. Dan wordt dat iets heel leuk om daarmee bezig te zijn en ook bijvoorbeeld in de supermarkt te kijken naar ga ik nu weer aubergine kopen? Kan ik dat misschien niet vervangen door een courgette bijvoorbeeld? Hè? En dat zo wel een beetje die deuren opentrekt om wat variatie op te zoeken. En je go-to recepten een klein beetje te pimpen met net één ander ingrediënt, waardoor dat je aan die 30 kunt geraken. Gewoon, misschien dat je heel je leven zo'n bingo-kaart moet invullen elke week. Maar gewoon om dat een keer te doen, om daar bewust van te worden en jezelf eens uit te dagen van, ik zit aan de 17, kan ik dat misschien opkrikken naar 30, 20 en dan 25. Ja. Niet om jezelf weer te judgen van, ik doe het weer niet goed genoeg, maar eerder de uitdaging van, hoe kan ik aan die 30 geraken? Dus weer vanuit die positieve insteek jezelf verrijken in plaats van zo meer restricties en beperkingen en regeltjes te geven. Variatie is wel eentje. En de andere is Eat the Rainbow. Hè? Dat is zo'n typische hashtag op Instagram. Maar hoe meer kleur dat je eet, hoe meer verschillende voedingsstoffen dat je ook binnenkrijgt. Dus om je bord te beginnen bekijken en zien van, ziet het helemaal beige? Dan klopt er waarschijnlijk iets niet.
Lijkt me ook niet zo lekker. Ik weet niet wat...
Ja, maar dat is interessant wel, maar zo...
Wat er dan op je bord ligt als het helemaal beige is. Ik ben benieuwd.
Ja, dat heb je wel eens als je bijvoorbeeld... rijst en bloemkool. Ja, en nog, dus, dat je echt denkt...
Een kikkererwten.
Dat ziet er zo vreselijk uit.
Ja, dus dat gaat er niet interessant uitzien voor je ogen. Mm-hmm. Dat gaat ook... Dat is meestal koolhydraten ook. En lege koolhydraten ook heel vaak. Of het is gefrituurd eten. Hè. En dat is ook interessant als je kijkt naar zo'n kids menu op restaurant. Gaat het eigenlijk allemaal beige zien. Hè. Een burger met frieten en dan zo'n chicken nuggets. Dat is allemaal beige.
Appelmoes.
Appelmoes. Geen kleur. Dus om jezelf... uiteraard, hoe kan ik mijn eten zo mooi mogelijk maken en zoveel verschillende kleuren mogelijk op mijn bord krijgen? Hmm. En minstens 3. Dus als je zegt, ik heb spaghetti met tomatensaus, dan heb je rood al als een natuurlijke kleur. Kan ik daar gewoon al wat basilicum op doen, heb ik al groen. Dan kan ik misschien wat granaatappelpietjes erover strooien, heb ik ook roos erbij. En zo eigenlijk op zoek te gaan naar zoveel mogelijk kleur, maar tegelijkertijd is dat dan ook allemaal verschillende antioxidanten, want elke kleur is een ander type antioxidant dat je binnenkrijgt. En gaat je ook weer die variatie opzoeken, onbewust, vanuit een positieve insteek. Gaat je ook meer genieten van je eten, omdat het er ook zoveel vrolijker uitziet. En gaat je lijf gewoon dus weer op een andere manier gaan ondersteunen met verse ingrediënten. Dus ook weer ermee spelen in plaats van meer regels proberen te volgen. Ja.
Nog iets anders waarvan je zegt, dat moet je gaan doen, mag je gaan doen? Voor die extra goede darmflora?
Kruiden, drinken, thee. Thee is echt magic potion gewoon. Ik ben zo'n voorstander van... ofwel gewoon warm water als basis voor je darmen, voor je vertering, je acne. En dan is dat ook een thee, is een waanzinnig mooie manier om van alle kruiden te internaliseren die ook allemaal hun eigen plant magic te bieden hebben. Dus dat smaakt lekker, dat maakt het hydrateren veel interessanter, omdat anders weer zo te verantwoordelijk, oh, ik moet mijn liter water weer opdrinken. Dan is dat weer een verplichting. Je kunt echt genieten van lekkere thee, kruidenthee.
Welke thee raad je aan?
Oeh, ja, dat hangt er vanaf. Welk moment in de dag of wat voor lichaamstype.
De ochtend, welke thee begin je in de ochtend?
Ik maak meestal een elixir. Dat maak ik één keer. Dat is ook wat ik mijn, dat is het eerste receptje dat ik mijn klanten ook leer, is een elixir maken. En dan gebruik je daar de hele week een shotje van met warm water, zodat het ook weer gemakkelijker wordt. Ja. Maar dat is ja, kurkuma, gember, venkelzaad. Ja, KKV-thee eigenlijk, hè, dus korianderzaad en komijnzaad. Kaneel, appelsiederazijn, heel klein beetje honing, heel klein beetje peper. En dan doe ik er zoethout bij, maakt het zoeter. En dat is ook ineens om die, dat is goed voor de slijm van je darmwand, dus dat beschermt je darmen. Die, ja.
Maar dan maak je een grote pot van en doe je dan water bij. Steeds.
Ja, dus ik maak een vrij geconcentreerd brouwsel daarvan. En dan doe ik daar gewoon een shotje van elke dag in een tas. En dan doe ik daar warm water bij. En drink je dat zo op. Of de snelle versie is gewoon een reeks van die kruiden zo snel in warm water gewoon. En dan roeren gewoon. Maar zo'n elixir, dan is dat veel, veel meer getrokken. Dan neemt je er veel meer van binnen. Ja.
En een simpel theetje?
Venkelzaad vind ik echt iets waanzinnigs. Dat is antibacterieel, zo goed voor je darmen, smaakt lekker, goed voor je, allez, eigenlijk goed voor alles, en is heel zacht. Ook goed voor alle lichaamstypes. Ik heb nu ook een klant, dat was het eerste dat zij heeft toegepast, die is elke dag echt wel veel venkelthee beginnen drinken. En er is pijn, dat is echt waanzinnig chronische pijn dat ze had in haar voeten, waar ze al voor meende een operatie te moeten gaan doen, is zo goed als weg. En het enige dat ze had veranderd, was venkelthee te drinken.
Wow.
Dat is gewoon een succesverhaal. Hè? Maar ik vind dat wel gewoon echt, dat bewijst zo de kracht van planten gewoon. Wauw. Mm-hmm. En dan ik pas ook theemeditaties toe. Hè? Dus uw dag opdelen. Dus dat gaat ook weer over gut health. Is ja, uw stress een beetje proberen in balans te brengen. Hè? Een beetje te temmen. En een van de tools die ik gebruik is uw dag opdelen in hoofdstukken. In plaats van proberen heel uw dag in één keer te vatten. Hè, van oké, ik heb nog dat te doen. Hè, en allemaal te laten aansluiten, al die momenten. Om die op te delen in hoofdstukjes. Dus je hebt een ochtendmomentje, dan een thee. En dan laat je dat hoofdstukje los en je begint een nieuw hoofdstuk. Oké, en dan om 10 uur weer een hoofdstukje. Dan is het lunch, theetje. Oké, nieuw hoofdstukje. En zo eigenlijk dat in hapjes opdelen. En voor mij werkt dat heel goed om elke keer dat ik een meeting heb gehad of iets bepaald heb afgerond of een bepaalde maaltijd. Hè, dat zijn allemaal momenten waar een theetje tussen zit. Dan heb ik heel veel gedronken op een dag. Die thees veranderen doorheen de dag afhankelijk van wat ik nodig heb. Dus om 10 uur gaat dat eerder de groene thee richting gaan, hè, voor wat energie en zo. En 's avonds gaat dat meer richting kamille en verfijnen en zo. Dus ik ondersteun mijn lijf met de juiste kruiden, ik hydrateer en dat gaat mij mentaal ook helpen om de dag aan te kunnen, die voor mij vaak doorheen de dag heel gevarieerd is, maar die ik dus opdeling in kleine stukjes.
Dan ben ik wel heel benieuwd met welk theetje dat je dit gesprek gaat afronden. Deze fase van de dag.
Ik heb nu een oolong groene thee mee. Dus dat is warm en dat is rust. Maar dat gaat ook me wel helpen om de rest van... We zijn nog in de ochtend, hè, dan kan ik de rest van de dag nog wel monter doorbrengen.
Hoort er ook nog een ritueel bij de thee drinken? Want je noemt het echt een theemeditatie. Dus...
Ja, dus... Er zijn zo stapjes in, hè, van idealiter kun je minstens 3 momenten in de dag nemen om een theetje te drinken. Idealiter is dat met buiten is dat buiten, hè, open lucht, frisse lucht. Maar ik heb allemaal verschillende opnames dat ik ook aan mijn klanten geef om ondersteund te worden in verschillende momentjes. Dat
met je echt thee.
Met je thee even in meditatie gaat.
Wat leuk.
Van 1 tot 5 minuutjes. Eén ervan is een wandelmeditatie. Dus dat hangt er vanaf bij de laatste thee dat je op het einde gaat liggen. Hè. En 's ochtends is het meer om zo met ademhaling een beetje op gang te komen. Hè. Een beetje breathwork ook. Dus ja, dat kan echt met meditatie ook erbij. Stilzitten is ook echt gewoon fantastisch. En sowieso gewoon weggaan van je scherm. Of gewoon even een andere zone komen. Maar als je al het theetje neemt en er even een moment voor neemt, is het al goed genoeg. Hè. En als je dan nog mental space hebt voor wat extra, dan top. Hè. Maar meestal heb je wat tijd nodig om die gewoontes op te bouwen. En een beetje uit te breiden. En,
ik vind het een hele goede tip.
Ja, ik vind het ook wel leuk om nu dan een soort van af te sluiten. Dan, dat we dan, degene die aan het luisteren is, misschien heb je de mogelijkheid om nu even een theetje te pakken. En dan gaan we deze podcast afsluiten met een klein theemomentje.
Een theemeditatie.
Een klein theemeditatie.
Meditation noem ik ze.
Meditation. Oké. Okay. Nou, we sluiten hem af niet met een theemoment, maar de woordgrap. Yes.
Korrel Himalaya's uit.
Oké, dus hoe zit het eruit? We hebben een theetje in onze hand. Ik doe even een denkbeeldig theetje.
Ja, ik doe. Ik sluit ook even mijn ogen.
Ik voel hem.
Ja, okay. Ik voel hem ook. Ja. Oké.
Okay. Het is ook een visualisatie ineens, hè? Oké. Dus luisteraars mogen een theetje in hun handen nemen. En even gewoon tot zichzelf komen. De warmte van uw thee in uw handen voelen. Voelen dat dat een moment is dat je jezelf gunt en de warmte naar je lijf gaat, naar je hart gaat, naar je buik. En dat je het voorbije hoofdstuk van je dag kunt verteren, kunt loslaten, kunt plaatsen en je klaarmaakt voor het volgende hoofdstuk. Dat je met iedere inademhaling nieuwe energie inademt en bij het uitademen een beetje ruimte maakt voor het nieuwe hoofdstuk dat gaat komen. Als je een theetje vast hebt, mocht je ruiken aan je thee. En die kruiden ruiken, in de stoom, voelen binnenkomen. Even hier en nu zijn. Mag je een slokje nemen van je thee en voelen hoe dat al die kruiden geïnternaliseerd worden, deel worden van je lijf. Vertrouwen dat je lijf die zal verwerken, zal opnemen, zal gebruiken. Om je te helen, om je rust te geven, om je te beschermen, sterker te maken. Een bepaalde dankbaarheid die kruiden ontvangen. En eigen maken. Die verbinding voelen met de natuur, met je lijf. Je moest gewoon rustig blijven zitten en je theetje opdrinken. En het nieuwe hoofdstuk van je dag verwelkomen.
Ja, en daar haak ik even op in, want het nieuwe hoofdstuk, die gaan wij zeker doen. Want wij gaan met jou nog een extra Ayurveda-podcast opnemen. En als je nou denkt, wat? Dan mag je even in de show notes kijken. En daar kun je zien hoe je die kan beluisteren. Want daar mag je lid van worden van de community. En dan gaan we nog veel meer bespreken. Want volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat. Voor nu in ieder geval, dank je wel.
Heel graag.
Ja,
misschien wel.
Huppatee. We gaan door. Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de Detox, de Masterclass of onze Retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl.
Of ga naar ons Instagram account, de Ayurveda Podcast, en klik dan even op de Linktree pagina.